Hallo, hallo dames en heren. Welkom bij weer een aflevering van de Mark My Word Show. Mijn naam is Mark van Versendaal en vandaag word ik vergezeld met Bob. Bob de Wit. Bob, welkom.
Ja, goedemorgen.
Superleuk dat je tijd hebt kunnen vinden om aan te schuiven, want het ziet er naar uit dat we een hoop te bespreken hebben. Voor de mensen die je nog niet kennen, ik weet niet en ik betwijfel of dat er veel zijn, maar misschien is het wel leuk om daar toch even af te trappen. Je hebt een fantastisch boek geschreven, meerdere boeken geschreven. Zou je een klein beetje kunnen vertellen wie je bent, wat je doet, zodat de gemiddelde luisteraar daar ook gelijk een beeld bij heeft?
Ja, nou ja, wetenschapper. Dus ik ben al mijn hele leven, combineer ik wetenschap in praktijk. Dus 3 dagen in de week hoogleraar, 2 dagen in de week help ik bedrijven met visies maken, strategieën maken. Ik heb in de academische wereld, is mijn naam wel redelijk bekend. Ik heb een boek geschreven, dat is een van de grootste in de wereld geworden. Die wordt op universiteiten en business schools gebruikt in heel veel landen. En eigenlijk vanaf 2020 ben ik wat bekender geworden bij het grotere publiek. En dat kwam door de publicatie van Society 4.0. Daarna Democratie 4.0, nieuw ontwerp voor democratie gemaakt en Regio 4.0. Nou ja, en een paar weken geleden ben ik met emeritaat gegaan, zoals dat heet. En dat is een deftig academisch woord voor pensioen. Dus betekent dat ik 67 ben geworden. En ik heb een emeritaatsreden gehouden. Dat was ook nogal een mooi ding. Dus als mensen meer willen weten, dan zou je dat kunnen vinden op YouTube. De ontknoping van de samenleving heet dat. Nou ja, en dat geeft al een klein beetje aan in welke richting ik denk, waar ik mee bezig ben. En de subtitel is Leidt AI tot ware vrijheid? Nou, en AI is natuurlijk een belangrijk onderwerp. De samenleving is een belangrijk onderwerp. Dus dat is wat ik me eigenlijk in grote lijnen mee bezig hou.
Super interessant. En zou je wat meer kunnen zeggen over die strekking van die ontknoping van de samenleving en de rol van AI daarin? Wat jouw visie daarop is?
Ja, ik hou heel lang, vanaf 2015 ben ik me helemaal gaan specialiseren in digitale technologieën. Als stratege, ik probeer de toekomst te begrijpen, dat is mijn vak. En ik merkte vanaf 2011 dat digitale technologieën steeds belangrijker gingen worden in de toekomst van bedrijven, van bedrijfstakken, maar ook uiteindelijk voor de samenleving. En verreweg de belangrijkste technologie is AI. Kunstmatige intelligentie gaat steeds meer een belangrijke rol spelen. Mensen die weten dat eigenlijk sinds 2022, dat was met de introductie van ChatGPT, toen pas zagen mensen van wat dat kan. Maar ik was natuurlijk al veel langer mee bezig, ik had het ook aangekondigd. Een van de grote gevolgen van die digitale technologieën is dat de samenleving zelf gaat veranderen. Dat heeft een beetje een technisch verhaal, economisch verhaal, maar een samenleving is altijd gebouwd rondom de belangrijkste bron van geldcreatie. En dat was in Society 1.0 was dat agrarische producten, dus landbezit, dat was het belangrijkste. Daarna zijn we een republiek geworden, een handelsrepubliek. Dus was handel belangrijker dan landbezit. Toen kwamen we de industriële revolutie terecht. Dat leidde tot de industriële samenleving waar we nu uit zijn. Want de belangrijkste bron van economische waardecreatie is op dit moment zijn dat digitale technologieën. Dus digitale technologieën zijn de belangrijkste bron van economische waardecreatie. Dat betekent dat we in een transitie zitten naar een nieuwe samenleving, Society 4.0 zoals ik het noem. En wat die digitale technologieën ook in zich hebben, is dat het heel veel controle kan krijgen. Dus je kunt met digitale technologieën, met big data en zo, kun je eigenlijk heel veel controle krijgen over mensen. En nog even los van wat je er allemaal mee doet of zo, maar dat heeft, het heeft nogal het een en ander aan gevolgen. Daar zijn heel veel mensen een beetje bang van AI. En er zit ook wel wat in, hè, want vanaf 2030, hè, dat is de agenda 2030 zoals ze het noemen. Vanaf 2030 wordt AI intelligenter dan de mens. En dat betekent dat voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid de mens niet de meest intelligente op aarde is. En je moet je goed realiseren wat dat betekent. Hè. Dus waarom zijn er 8 miljard mensen op aarde? Omdat we slimmer zijn dan zebra's. Hè, daar komt het eigenlijk een beetje op neer. En vanaf 2030 is dat niet meer zo, want dan gaat AI, voor zover je het kan meten, een IQ krijgen van 400-500. En dat betekent dat we als mens opnieuw moeten gaan nadenken, wat betekent het nou eigenlijk voor de mensheid? En wat betekent dat voor de samenleving? Er zijn heel veel mensen die kijken naar AI als een handige tool. Je laat die pilot meedraaien, die maakt gelijk een samenvatting van je gesprek. Of je maakt een samenvatting van een rapport. Dat is een beetje de toepassing die mensen kennen. En veel mensen vinden het heel handig, en dat is natuurlijk ook wel handig. Dus andere mensen die kijken meer middellange termijn. En die zeggen, ja, dit kan leiden tot totale controle. Want ja, die, die technologie is in handen van een kleine groep techbedrijven. En die hebben vooral als doelstelling zoveel mogelijk winst te genereren. Hè, de shareholder value driven companies. Dus die gaan die technologie ook gebruiken om hun winsten op te voeren ten koste van de samenleving. Dat is de middellange termijn. En ik ben een lange termijn denker. En die eerste twee zijn allebei waar, overigens. Maar op lange termijn geeft het hele andere gevolgen dan mensen zich realiseren. Want om het even heel kort te maken voor een podcast, is stel nou dat je AI met een IQ van 500 zou vragen om de planeet te redden. Hè, stel. Ja. Zeg je, AI zegt van, joh, de planeet is er slecht aan toe. Laten die eens even gaan redden. Nou, wat ik dan doe, hè, ja, ik heb geen IQ van 500 natuurlijk, hè, maar wat ik dan denk is dat hij de krokodillen met rust laat en de zebra's ook en de leeuwen ook, weet je wel, en de chimpansees ook en de meeste mensen ook. Ik denk dat die AI al heel snel ziet dat het grote probleem van de mensheid is die 1% van de mensen die te veel geld hebben en te veel macht hebben en er niet mee om kunnen gaan. Ja, want als er nou één ding is wat de mensen niet voor elkaar heeft gekregen, is een samenleving te maken die langdurig, hè, duurzaam, zonder oorlogen en zonder conflicten leven. Omdat die 1% van de mensen altijd meer macht willen hebben, meer grond willen hebben, meer geld willen hebben, meer controle willen hebben. En ik denk dat een AI met een IQ van 500 daar een oplossing voor gaat vinden. Nou, en zo verwerk ik dus naar AI uiteindelijk, hè, vanaf 2030, als de oplossing van de problemen die we nu hebben met al die oorlogen, ook nu weer natuurlijk, hè. Dat zij gaan zorgen voor waardevrijheid. Zij zorgen ervoor dat die 1% onder controle komt. En dan kan de mens zich richten op datgene waar de mens goed en uniek in is. Dat kunnen zebra's niet. Dat is mooie muziek maken, muziek delen, kunst maken. Bezig zijn met zingevingsvraagstukken, spiritualiteit. Eigenlijk de mooie kant van de mens. Laten we wel wezen, burgers willen geen oorlog. Burgers willen een leuk leven hebben, ze willen muziek maken, muziek luisteren, kunst maken, kunst kijken. Dus ja, eigenlijk is dat een soort waardevrijheid. De bevrijding van de mens voor die 1%. En een deel van die 1% zijn ook eigenaar van die techbedrijven. Ja, en die zitten op het verkeerde spoor. Zij denken dat zij controle kunnen krijgen over mensen. En ik denk van niet.
Mooi. Ik hou van deze optimistische kijk. Ik ben zelf ook uiterst optimistisch. Maar omdat je ook in die kortere termijn net beschrijft en die middellange termijn en dat eventuele risico dat het in handen komt van dat kleine groepje dat eigenlijk al zoveel macht heeft, hoe voorkomen we nou, of hoe wordt van nature voorkomen dat het inderdaad eindigt in een situatie dat deze entiteiten, partijen, ook deze technologie dan weer onder controle krijgen?
Ja, nou, je kunt een aantal dingen doen. Wat ik zelf al doe, is big tech vrij worden. Dat is al een eerste stap. De laptop waar ik nu op zit is helemaal big tech vrij. Ik heb ook een smartphone, helemaal big tech vrij, Linux gebaseerd, open source technologie. Dus om te beginnen moeten we ons onafhankelijk gaan maken van die techbedrijven. En dat kan ook. Hè? De technologie is er om helemaal los te komen van die techbedrijven. Nou, dat is een belangrijke eerste stap, denk ik. Denk dat het ook wel belangrijk is dat we ons als mensheid ook realiseren wat echt mens zijn overgaat, waar het leven, wat nou echt belangrijk is in het leven is. En dat we weer de verbinding gaan zoeken met mensen. Hè, dus ons niet laten polariseren. Dat is een groot deel van dingen die gaande zijn. Maar laten we zeggen, als we nou een mooi leven willen gaan maken, laten we dan de positieve noot nemen. Laten we elkaar gaan opzoeken. En samen, zeg maar, weer een menswaardig bestaan maken. Ja, en als je dan gaat verenigen met z'n allen en je maakt gebruik van deze technologie, dan is het een heel belangrijke stap. En er is ook nog wel iets anders, en dat is een misvatting die heel veel mensen hebben. Het belangrijkste toepassing van AI, dat is ChatGPT. En die is eigenaar daarvan is OpenAI. Nou, en de term zegt het al, OpenAI. Het hele idee van AI is dat ze gewoon de hele internet afzoeken, alle bronnen kunnen vinden die ze kunnen vinden. Met een miljard berekeningen gaan ze kijken wat eruit komt. En dan krijg je dus echt heel erg snel, krijg je echt de beste analyse die je kunt maken van complexe vraagstukken. Dat is het idee. Nou was er een probleem, want OpenAI die kwam erachter dat ChatGPT met sommige analyses kwam tot conclusies die ze niet uitkwam. Eigenlijk had ChatGPT, OpenAI, een beetje hetzelfde businessmodel als Google. Dus met Google ga je eerst zeg maar zorgen dat je een soort monopolist wordt. Dus je gaat eerst investeren in kwaliteit. Kijken of je met zo'n zoekmachine zeg maar een dominante positie kunt bereiken. Nou, dat is zo aardig gelukt, hè, want we noemen ook zoeken op het internet, noemen we ook googelen. Dus dit is zo aardig gelukt. En vanaf dat moment dat ze dat hebben gedaan, dan krijgen ze dus wat ze noemen monopoly rents. En dan ga je dus eigenlijk die monopoliepositie ga je cashen, ga je in geld omzetten. En dat betekent dat ze die data die ze hadden en die toegang gingen ze verkopen. Dus je kunt adverteren, dat is hun inkomsten, want iedereen zit op Google. Als er bepaalde dingen zijn van, wij willen graag dat mensen dit als waarheid accepteren. Nou, dat hebben we afgelopen 4,5 jaar gezien. Hè? Wat is de waarheid over gezondheid? Dat wordt gewoon verkocht. Dus de inhoud daarvan wordt gewoon verkocht door de hoogste bieder. En zo zit je in een fuik. En dat is in de afgelopen 4,5 jaar wel gebeurd. En ze dachten dat dat met ChatGPT ook zou lukken, met OpenAI ook zou gebeuren. Maar wat er dan gebeurde, is die maakte dus analyse. En die kwam met conclusies, waarbij de eigenaar OpenAI zet van, onze AI-toepassing is een complotdenker. Want ze kwamen tot conclusies die niet uitkwamen. Ja. En zij dachten dus dat net als in Google, dat zij konden bepalen wat de waarheid was. Ja, en daar trok AI zich helemaal niks van aan. En die kwam dus gewoon met een conclusie wat logisch was. Hè, bijvoorbeeld over het milieu, hè, over CO2 en gezondheid. Die kwamen dus met conclusies die ze niet uitkwamen. En toen hadden ze een probleem. Want dat betekent dat OpenAI werkt niet meer. Want ze hebben geen controle op. Dus wat ze nu aan het doen zijn, dat is het aantal bronnen die AI mag raadplegen. Okay. Daar maken ze selectie uit. Ze staan niet meer alles toe. Dus eigenlijk zijn ze een non-OpenAI geworden. Ja. Nou, dat vind ik wel interessant. Terwijl als je weer wel een OpenAI maakt, en dat kan natuurlijk heel goed, hè? Je kunt met OpenAI is niet de enige. Er zijn meerdere aanbiedingen. Ik heb ook een digitale kloon van mezelf gemaakt, overigens, om mij aan te geven dat alles wat ik zeg wil ik ook zelf uitproberen. Dus ik heb een kloon van mezelf gemaakt. Maar dat is met andere software gemaakt van Delphi.
Juist.
En met Delphi komt er dus een digitale kloon van mij. Dan kun je mijn digitale kloon gaan koppelen met 1000 andere denkers en mensen die een beetje influencer zijn, zeg maar.
Ja.
En daarmee krijg je de wisdom of die 1000 influencers. Je zou kunnen zeggen de wisdom of the crowd. Ja, en dat is wel OpenAI, zeg maar. Ja, en dan heb je toegang tot kennis en intelligentie van de mensheid. Ja, dat is heel moeilijk te bestrijden door een bedrijf zoals OpenAI die controle willen krijgen. Dus ja. Het is heel interessant dat ze eigenlijk in de problemen zitten.
Geweldig. Ik moet zelf gelijk denken aan... Ik gebruik zelf die gedecentraliseerde vorm van AI. Dat heet Venice AI. Ja. Vanuit mijn Bitcoin, blockchain, crypto-achtergrond kwam ik daar terecht. Van volgens mij Peter Voorhees. En toen ben ik ook dat gaan testen. Dus ben ik aan de ene kant op ChatGPT mijn kennis gaan testen. Dus ik heb 40 boeken over Austrian Economics gelezen. Die typ ik dan in mijn vraagstukken waarvan ik eigenlijk het antwoord al weet. Typ ik in ChatGPT OpenAI en die typ ik in Venice AI en ik krijg letterlijk totaal verschillende antwoorden.
Ja.
En dan word ik eigenlijk een beetje boos op ChatGPT en zeg ik, hey, wat maak jij me nou? Volgens mij is dit gewoon het antwoord. En dan zie je hem letterlijk, sorry, ik heb je verkeerde informatie gegeven. Wat jij zegt is eigenlijk waar, je zou het zus en zo moeten zeggen.
Ja.
En met jouw voorbeelden erbij die jij net geeft, is het wel erg interessant. Want dan kom je eigenlijk een beetje uit op een, quote-unquote, informatiestrijd, informatieoorlog, waar we toch met elkaar in zitten. En dan denk ik aan wat je net ook zei, we moeten onszelf niet laten polariseren. Maar hoe komen we er nou straks achter, of hoe zorgen we er nou voor dat de gemiddelde persoon zich dus niet onbewust laat polariseren door dit soort entiteiten?
Ja, ik denk dat het een kwestie van tijd is. Dat is wat ik denk. Als ik even mijn eigen periode afgelopen 4,5 jaar terugkijk. Kijk, ik had in 2017, gaf ik al presentaties, ook mijn oratie in 2017. Heette aan de vooravond van de maatschappelijke revolutie. Ik heb hem hier wel ergens liggen. Kijk, dit was mijn oratie. Aan de vooravond van de maatschappelijke revolutie. Dus ik zag eigenlijk al vanaf 2015, 2017. Zag ik al aankomen wat er gaande was. We gingen een maatschappelijke revolutie tegemoet. Nou, toen was het 2020, begin 2020. Dat kun je vast nog wel herinneren.
Ja.
Heel veel mensen zaten in een angst. En ik zag het al lang aankomen. Dus ik wist al wat er aan de hand was. Ik moest nog een beetje falsifieren en zo proberen te falsifieren. En ik sprak dus ook uit van, dames en heren, er is heel wat anders aan de hand. We zitten in een transitie naar een andere samenleving. Nou, als ik nou kijk, in het begin van 2020 was ik een van de weinigen. En ook heel veel mensen die ik kende, zowel vrienden als collega's en zo. Die waren behoorlijk boos op mij. Want die zaten helemaal in de angst. Wat ben je nou aan het doen en zo? Het leven is gevaarlijk. Je doet het voor een ander, niet waar? Ja, ik trok me er weinig vanaf, omdat ik me gewoon baseerde op feiten, op wetenschappelijke feiten. Dat heb ik enorm zien veranderen de afgelopen 4,5 jaar. En als ik het vergelijk met begin 2020, hoe ik er dan in stond, zeg maar, hoe mensen mij bejegden, en ik vergelijk dat met nu, dan is dat echt dag en nacht verschil. Zelfs mensen die toen boos waren, die zijn me toegekomen van, nou, dat heb je heel goed gedaan, je hebt eigenlijk toch gelijk gehad. Dus iedereen heeft zijn eigen ritme. En je kunt, wat daar gebeurt, dat polariseren, de misinformatie verstrekken, angst aanjagen, de ene angst naar de andere angst. Je kunt dat niet van het begin tot eind volhouden. You can fool most of the people some of the time. You fool some of the people most of the time. But you cannot fool all the people all the time. Dat gaat gewoon niet. Dus daar zit gewoon een ontwikkeling in. En als ze maar door blijven gaan met manipuleren en misinformeren, daar komt een eind aan. Uiteindelijk gaat iedereen het zien. En tenminste gaat de meerderheid het zien.
Ja.
Nou, en dat is al voldoende om die omslag te maken. En dan zeggen we, ja, dit is toch eigenlijk niet wat we willen hebben. En dan gaan mensen zoeken een alternatief. Wat willen we dan wel? Ja, en dat is het moment dat mensen open gaan staan voor geluiden, optimistische geluiden, toekomstvisies die ze aanstaat. Dus wat ons betreft is de missie die wij hebben, ook met Society 4.0, en we zijn een coöperatie, heel veel mensen die inzetten hiervoor, is gewoon staag blijven bouwen, niet boos worden, gewoon rustig blijven, verhaal blijven vertellen, en dan uiteindelijk zul je zien dat de meerderheid dat gaat volgen. Dat merk ik ook bij mezelf. In het begin werd ik vooral uitgenodigd door de mensen die boos waren. En dat is nu heel anders. Ik sta op hoofdpodia van gemiddelde mensen, bij allerlei organisaties. Dus ik word steeds meer gezien door mainstream, zeg maar. Nog niet door mainstream media, die kijken nog niet. Maar als je kijkt naar de maatschappij, kom ik steeds meer mainstream terecht. En dat betekent dat het goed nieuws is, want steeds meer mensen gaan het zien. Het is echt een kwestie van mensen hun eigen ritme gunnen en het geduld hebben om te wachten tot het moment daar is.
Juist. Wat ik interessant vind vanuit mijn achtergrond, waarin ik psychologie heb gestudeerd. Ik heb het overigens niet afgemaakt voordat iemand me daar gelijk de hoogste boom op hangt. Maar ik ben altijd heel erg geïnteresseerd geweest in de psychologie. Zowel in de markt in general, dus economisch gezien, maar ook gewoon even mindset technisch op de mens zelf. En die lagere frequenties waar je net over hebt, boosheid, schuld, ontevredenheid, angst. Die wordt natuurlijk vaak door de mainstream media gebruikt. Er wordt ingezet op jou je schuldig laten voelen of jou je angstig laten voelen om zo jou in beweging te krijgen of juist niet in beweging te krijgen. En wat je denk ik mooi zegt is dat de shift naar die hogere frequenties, dat op de optimistischere geluid vanuit de technologie. Ik merk dat ook in mijn podcastaflevering. Wanneer we vooral de focus hebben op wat er allemaal mogelijk gaat zijn de komende tijd, dan schiet alles omhoog. Gaan we het meer hebben over wat er allemaal fout is aan de wereld, dan schiet het eigenlijk omlaag. Dus dat is best wel interessant ook om in de kijkcijfers toe te zien. Dat mensen het misschien, ben je benieuwd naar jouw mening, zijn ze misschien een beetje beu? Die altijd maar die angstknop, altijd maar die naarheid van ja, toch wel het mainstream media geluid. Wat denk jij?
Ja, dat gaan mensen op een gegeven moment wel een beetje klaar mee zijn inderdaad. Ja. Kijk, de natuur heeft het zo gemaakt dat angst is er niet voor niks. Als je in de natuur loopt en er komt een leeuw aan, dan moet je bang worden en hard wegrijden of weglopen. Dan moet je niet in de vergadering gaan zitten rond het kampvuur, wat zullen we er eens mee gaan doen? Dus de natuur heeft ervoor gezorgd dat een aantal mechanismes hebben. En dat is angst bijvoorbeeld. En dat wordt dan getriggerd. Maar goed, als je elke, zeg maar, om de zoveel tijd, komt er een nieuwe angst bij. Ze blijven maar angstig maken. En als mensen dan terugkijken van, nou, ik weet niet hoor, of het nou zo, het was helemaal geen leeuw, hè? Het was een konijntje, weet je wel zo. En als ze dat een aantal keren hebben gedaan, denken mensen, ja, nou is het wel een beetje genoeg, hè. En dan werkt dat principe niet meer. En je moet je wel realiseren dat de media dat zijn niet degenen die het doen, dat zijn de uitvoerders. Hè?
Ja.
Dus achter de media zitten een aantal grote partijen. Die beheersen zeg maar de input van die nieuwsbronnen. Daar hebben ze een controle over gekregen. Dus zij bepalen wat nieuws is en wat niet nieuws is. Ik vind het altijd interessant om te kijken naar mainstream dingen, zoals teletext en zo. Om te kijken welke selectie ze nou eigenlijk maken van het nieuws wat er is. En op welke manier ze dat presenteren. Als je dat goed een beetje kan analyseren, je kunt je boosheid onderdrukken erover. Maar je analyseert het gewoon, dan zie je gewoon wat voor soort gedachten daarachter zit. Dus als je wil weten wat de doelstellingen zijn, dan moet je juist naar mainstream media kijken. Maar dan moet je niet boos worden en je moet ook niet geloven. Maar vooral analyseren, wat zit er eigenlijk achter? Wat willen ze nou eigenlijk? Als je dat doet, dan zijn er gewoon een aantal partijen. En dat is eigenlijk in de jaren 50 al begonnen met propaganda. Dat is door de tabaksindustrie eigenlijk geprofessionaliseerd. En dat werd verboden. En daarvoor zaten ze flink te promoten. Iedereen moest roken en zo. Totdat bekend werd wat de gevolgen waren. Ja, en toen zijn ze gaan. Toen hebben ze eigenlijk het lobbyen hebben ze geprofessionaliseerd. Ja, en dat zie je bij heel veel bedrijven. Dat is een manier, zeg maar, om hun gelijk te krijgen. En dat is met name voor wat wij noemen shareholder-driven companies. Hiervoor was het zo, voor 1970, was het zo dat bedrijven. Die mochten wel winst maken, maar ze moesten zich ook verantwoordelijk gedragen. Ze hadden ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dus heel lang, eeuwenlang hebben we het zo gehad. Je mag wel rijk zijn en machtig, maar dat geeft een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ja. Daar hoort wat bij. En dan zag je dat heel veel bedrijven, die gedraagden zich ook zo. Hè? Bijvoorbeeld in Rotterdam, hè, waar ik woon. De havenbaronnen, ja, die voelden zich verantwoordelijk. Mede verantwoordelijk voor de opbouw van de stad. Die stonden op. Je had bijvoorbeeld Philips. Echt een Brabants bedrijf. Die deed heel veel terug voor de ontwikkeling van Brabant. Was echt een heel verantwoordelijk bedrijf. Nijrode, waar ik hoogleraar ben, is opgericht door de grote bedrijven na de oorlog om een internationale business school te gaan maken. En een Plesman en een Albert Heijn en de Roy en heel veel bedrijven die hebben geïnvesteerd. Dat hoorde bij elkaar. Als je rijk en machtig was, dan moest je iets teruggeven, want dan, dat gaf een bepaalde verantwoordelijkheid. En dat is langzamerhand losgeknipt. En eigenlijk vanaf 1970 heeft Milton Friedman de Nobelprijs gekregen voor een artikel dat eigenlijk de enige verantwoordelijkheid van aandeelhouders is om veel mogelijk geld te verdienen. Dat noemen ze ook wel trickle-down economics. Dus als mensen heel rijk zijn, dan die rijkdom die trickles down in the economy. Druppelt door. Noemde ook al Reaganomics, neoliberalisme, Thatcherisme. Nou, we hebben al heel veel woorden voor gehad. Maar eigenlijk wat het betekent is dat de verantwoordelijkheid van die grote, rijke, machtige partijen losgekoppeld is van hun geld verdienen. Nou, en dat is een probleem. Want dat betekent dus dat een aantal van, dat nog steeds doen niet alle bedrijven dat. De meeste bedrijven, familiebedrijven en zo, die blijven gewoon verantwoordelijk en betrokken bij hun regio. Maar een aantal van die investeerders, die hebben dat heel letterlijk genomen. Een aantal van die hele grote rijke investeerders, die vinden ook echt dat het enige verantwoordelijkheid die ze hebben, is zoveel mogelijk geld te verdienen. En fuck society. Dat is eigenlijk wat ze zeggen. Dat is niet hun verantwoordelijkheid. Nou, en daar gaat het natuurlijk helemaal verkeerd. Want ze doen er gewoon alles voor om hun aandeelhouderswaarde te verhogen. Nou, en dat zie je dus op allerlei onderwerpen. Nou, dat hebben we natuurlijk afgelopen 4,5 jaar gezien, hoor. Een aantal farmabedrijven die denken zo. Maar er zijn ook andere bedrijven die denken zo. Een aantal van die grote investeerders. De plastic soep is daar het gevolg van. Milieuvervuiling is een gevolg van. De grote vraagstukken, ja, is toch wel op de een of andere manier te relateren aan deze maatschappelijke ontwikkeling. En dat vind ik een hele slechte. En ik denk dat weer teruggedraaid moet worden. Dan moeten we weer een alternatief voor gaan vinden.
Ja, want wat zegt dit dan over de staat van de journalistiek in Nederland en wereldwijd? Dat bedrijven simpelweg natuurlijk follow the money, maar simpelweg hun mening, hun opiniestukken kunnen kopen door het maar te sturen. Want het zijn niet alleen de standaard artikeltjes in de mainstream media, het zijn ook vaak de opiniestukken die gewoon alles de afgelopen 4-5 jaar hebben ondersteund, waar wij het eigenlijk nu over hebben, wat lang niet allemaal, maar het meeste zelfs niet waar blijkt te zijn.
Nou, ik denk dat je de media of journalisten, zeg maar, is geen aparte mensensoort. Nee. Het zijn gewoon mensen. En als we weer teruggaan naar het begin 2020, heel veel mensen zaten in de angst. Dat was bij de meeste mensen zo, dat is bij de meeste journalisten dus ook zo. Ja. En in die angst krijgen ze informatie wat er aan de hand is en dat delen ze dan ook. En ook bij de journalistiek, maar ook bij de politie en andere plekken zie je ook dat die mensen langzamerhand wel weten welke situatie zijn gekomen. Dus vroeg of laat gaan ze opstaan. Dat hebben we natuurlijk ook gezien met het opstaan van alternatieve media. Die zeiden van dit, dat was na de Tweede Wereldoorlog, in de Tweede Wereldoorlog ook zo. Hè?
Ja.
In de oorlog waren ook een aantal mensen die stonden op en een Parool geloof ik of Trouw of zo. Of Vrij Nederland geloof ik, ik weet niet meer precies. Maar een aantal van die publicaties is in de oorlog door het verzet opgericht. Nou, dat is nu natuurlijk ook zo. Hè? In deze informatieoorlog waar we in zitten, zijn er ook weer een aantal partijen alternatief opgestaan. En zeggen van ja, dit willen we niet horen. Daarvan vind ik ook wel dat ze weer een beetje boos zijn vooral. Hè? Heel veel afstand nemen en rustig analyseren zie ik ook niet veel. Hè? Dus wat de media laat zien, dat doen zij het tegenovergestelde. Ik zit er ergens tussenin altijd. Ik probeer een beetje een redelijk verhaal ervan te maken. Een beetje een begrijpelijk verhaal ervan te maken. Maar ook bij die mainstream media, daar zie je wel een ontwikkeling. En het is echt wel een kwestie van afwachten. Tot een aantal journalisten, net als de rest van de samenleving, zeggen van ja, nou is het al een beetje klaar. Ja.
Dat gaan we anders doen.
Ja, dat gaan we echt anders doen. Ik denk ook wel dat ze erover gaan nadenken, hoor. Wat hun rol zou moeten zijn. Ja.
Nou, wat mij nog opvalt, hè, ik heb met mijn prachtige gezin heb ik een tijd lang de wereld rondgereisd. Zo'n 4 jaar zeker. Dat we in Zuid-Centraal-Amerika, Afrika zijn geweest. Meer in de horizontale groei zijn gekomen dan de verticale groei, zoals ik het zelf vaak verwoord. En wat mij toen is opgevallen is, ik heb natuurlijk een x-aantal conversaties, discussies gevoerd. Ook met wat meer oudere generaties die toch wel een erg diepe connectie hadden met alles wat ze altijd uit de mainstream media hebben ontvangen. Hebben ze ook altijd kunnen vertrouwen. Journalistiek was ook altijd een gerespecteerd vak. Dus ik kon me ook heel goed voorstellen dat daar een bepaalde gap kwam met iemand zoals ik, die daar best wel moeite mee had om alles maar klakkeloos aan te nemen. Zit ook niet in mijn persoonlijkheid. Hè? Dus het is ook een stukje persoonlijkheid natuurlijk. Maar wat me vooral opviel, en dat wilde ik nog even tegen jou aanhouden, had ik bewust in mijn aantekeningen erbij gezet. Ik kwam ook veel jongere stellen tegen. Dus jonger dan mijn generatie, ik ben 39 jaar. Dus dan hebben we het over ergens tussen de 22 en de 30, zullen we maar zeggen. Mooie stelletjes die ook rondreisden en die kwam ik dan tegen. En die waren echt in de veronderstelling dat zij vervuilers waren. Dus ze hadden echt een zelfbeeld als zijnde. Want we gingen bijvoorbeeld over mijn prachtige kinderen liepen rond. Nou, dat vonden ze dan ook prachtige kinderen. Ik zeg, en hoe ziet jullie toekomst eruit? Nee, wij willen geen kinderen, want weet je, de wereld, we verpesten de wereld. En ja, ik heb dat natuurlijk vanuit mijn optimistische energie, heb ik geprobeerd dat eruit te rammen van op een nogmaals relaxter manier van, hey joh, jullie zijn prachtige mensen, weet je, het is de natuur en de evolutie en alles wat daarbij komt kijken om samen een love product te genereren, weet je, dat zijn dan je kinderen. Maar ze wilden er niet aan. En ze waren er echt van overtuigd dat ik eigenlijk een beetje, ja, dan van de te oudere generatie ben. Dus ik ben een vervuiler. En wij zijn mede de oorzaak dat we in deze situatie terecht zijn gekomen. Hoe serieus is die dreiging? Want eigenlijk heb ik twee vragen. Hoe komt het toch dat zelfs die jongere generatie dan toch nog zo gekleurd worden door die mainstream media? En ik zou bijna willen vragen, hoe serieus is die dreiging van dat climate narrative en dat wij als mens vooral vervuiler zijn in plaats van bouwers?
Ja, er zijn heel veel onderwerpen tegelijkertijd.
Ja, sorry.
Laat ik eerst hebben over het verschil tussen de oude generatie en de jonge generatie. Het is inderdaad zo dat heel veel mensen die hebben vooral geleefd na de Tweede Wereldoorlog. En dat is echt een bouwtijd geweest. Hè? De samenleving moest gebouwd worden. Je kunt de media vertrouwen. Je ging naar het NOS-journaal kijken. Dan kreeg je ook echt goede informatie. Die tijd hebben ze meegemaakt. Voor die mensen, als ze moeten, dus ze vertrouwen de overheid, ze vertrouwen de overheid. En als je dan moet zeggen, joh, ze zijn niet meer te vertrouwen. Ja, voor heel veel mensen, hè, voor veel van oudere mensen is dat echt een hele grote stap. Dan moeten ze eigenlijk hun hele beeld wat ze hebben over de wereld waar ze in leven, moeten ze opgeven. En dat vinden ze heel moeilijk. Dus daar zie je inderdaad wat lastig is. Bij jonge generatie is het, je relateert het direct aan de media. Ik zou het ook wat breder willen trekken. Kijk, als je nu kijkt, je bent een jong mens en je wil een leven opbouwen, dan ziet de wereld er wel echt heel anders uit dan 50 jaar geleden. Dat moet je goed realiseren. En toen was de redelijk stabiele wereld een voorspelbare wereld met optimisme. We gaan weer bouwen naar de oorlog. Als je nu kijkt, ja, we moeten ook eerlijk zijn. We hebben ook van de planeet een vuilnisbelt gemaakt. Daar moeten we gewoon eerlijk over zijn. Afnemende biodiversiteit, enorme plastic soep, luchtvervuiling, grondvervuiling, watervervuiling, chemtrails. We maken er echt een pestbende van. Daar moeten we gewoon eerlijk over zijn. Dus er hangt ook een beetje een negatieve energie. Het is niet alleen de media, maar het is een beetje een andere soort energie. Die positieve bouwenergie van na de oorlog is nu een beetje een negatieve energie over. We hebben er een vuilnisbelt van gemaakt. En ik denk dat die jonge mensen veel daarvan oppakken, meenemen. En die energie pakken ze op in hun systeem. En daar worden ze dan, pessimistisch van. Hoe je daarmee omgaat, dat verschilt natuurlijk weer. Hè? Je kunt, zoals heel veel mensen zijn, die hebben niet de neiging, zoals ondernemers hebben, om te zeggen, nou, dan gaan we er een betere wereld van bouwen. Dat is een beetje mijn insteek. Van onder ogen zien dat we er een vuilnisbelt van gemaakt hebben en nu aan de slag. Hè?
Ja.
Ik richt me dan met name op de mooie dingen van de mensen, waar we het net over gehad hebben. En er zijn natuurlijk problemen. Nou ja, ik heb in mijn leven genoeg problemen gehad. Dus ik weet ook dat als je het gaat aanpakken, dan kun je ze gewoon oplossen. Hè? Dat is mijn mentaliteit. Maar een aantal mensen hebben dat niet. En die laten zich wel veel door die negatieve energie, ook weer gevoed door de media, laten zich pessimistisch maken. En dan gaat de energie eruit, zeg maar. Hoe doe je dat? Door het goede voorbeeld te geven, denk ik. Toch weer te gaan bouwen. Ik zeg altijd, we zitten in een 7-jarige transitie naar een andere samenleving. Die 7 jaar, dat hebben we vaker gehad, tussen samenlevingen. Is altijd een periode geweest van oorlogen, negatieve energie, mensen die zijn willen misbruiken. Dat is altijd zo geweest. In die periode leven wij ook. En dat duurt dan ongeveer 7 à 10 jaar. Nou, ik ben in 2020 begonnen met tellen. Dus ga er maar vanuit dat ongeveer in 2030, dan is die negatieve periode afgelopen, die transitie. Met heel veel onzekerheden waar mensen nu op moeten gaan, vooral problemen waar mensen heel verdrietig van worden. Ik kijk dus eigenlijk vooral naar de tijd daarna, naar die ontknoping van de samenleving vanaf 2030. Dan ga je weer positieve energie maken en dat straalt er weer af op de volgende generaties.
Mooi.
En ik vind ook zelf die vuilnisbelt die we gemaakt hebben en de problemen die we nu hebben, vind ik ook ons probleem.
Ja.
Ja, onze generatie heeft dat veroorzaakt.
Exact.
Er moet gewoon eerlijk over zijn. En ik vind ook dat wij die problemen moeten oplossen. En die jonge generatie, de jongere generaties, voor hun is het vooral belangrijk dat ze zichzelf ontwikkelen tot een hoger niveau mens. Dat als we weer vanaf 2030 de opgaande lijn hebben, dat zij goed voorbereid zijn om die volgende groeifase te gaan maken. En ik hoor veel oude mensen zeggen, ja, maar die jongeren die gaan er vandoor of die houden ze niet meer bezig. Die moeten ze ook inzetten voor hun toekomst. En dan zeg ik altijd van, nee, dat is ons probleem. Dat gaan wij doen. Zij moeten zich vooral ontwikkelen. Dat is onze verantwoordelijkheid.
Ja, mooi gezegd. Ik ben ook altijd zo opgevoed, je ruimt je eigen rommel op. Dus je kan er een feestje van maken, maar je moet ook je eigen rommel opruimen. Ik denk dat dat wel aansluit hierbij. Ik vind het mooi hoe je hierover spreekt. En eigenlijk voel ik dat het onvermijdelijk is dat die transitie gaat gebeuren.
Ja.
Dus toch nog even een check. In hoeverre is het onvermijdelijk en in welke rol speelt dan bijvoorbeeld, is er nog een rol voor censorship en voor die centrale entiteiten die het toch proberen te managen, in hoeverre kunnen zij dit toch succesvol vertragen, zeker misschien wel niet succesvol, dat we niet in die periode terecht gaan komen? Ik ben er toch nog even nieuwsgierig naar.
Het is inderdaad een autonome transitie. En dat is wat ik heel vaak heb proberen te vertellen. Heel veel mensen denken van, we zitten in de problemen vanwege meneer X of meneer Y of dit. Die denken van de samenleving stabiel, maar helaas zijn een aantal mensen en die verstoren ons feestje. Zij denken hoe dat zit. En ik denk andersom. We hebben het in de geschiedenis vaker gehad. Ik heb net het voorbeeld gegeven. We kwamen van een agrarische samenleving, waar landbezit het belangrijkste werd. Gingen we naar een handelsrepubliek. Dat is een hele andere samenleving. En dat kwam omdat handel werd belangrijker dan landbezit. Vanaf de Handelsrepubliek werden we een industriële samenleving, omdat industriële massaproductie belangrijker werd. Die transitie is autonoom.
Yeah.
Ja, daar doet niemand wat aan. Dat is dan één keer waar we in zitten. En dat is nu ook, we zijn uit het industriële tijdperk en we gaan naar het digitale tijdperk. Dat is een autonome transitie. Maar in zo'n transitieperiode trek je altijd bepaalde soorten mensen aan. Zo moet je het een beetje zien.
Mm-hmm.
En dus juist vanwege die onzekerheid trekt het bepaalde mensen uit. Je zou kunnen zeggen, we zitten in een tijd waarin twee werkelijkheden bestaan. Eén is het afbreken van het oude industriële systeem. Zo moet je het zien, hè? En we zijn bezig met het bouwen van een digitale samenleving. Nou, als je het even in de natuur kijkt, hè, in de natuur gebeurt het ook, hè, nieuw leven en oud leven. En dus als je naar het bos kijkt, dan staat er een boom. Hè, die gaat groeien, die worden hele grote bomen. Zo op een gegeven moment is die dood. Ja, dan, hè, dat is, en onze industriële samenleving is een dode boom. Die dode boom die gaat omvallen. En dat trekt bepaalde diersoorten aan. Ja, want van die dode boom moet weer mest worden gemaakt. Ja? Nou, en van een dode boom mest maken doe je niet met gezellige diertjes, zoals eekhoorntjes en vlindertjes, weet je wel. Die hebben daar gewoon helemaal niks te zoeken. Ja, dat zijn allemaal pissebedden en ratten en torren en zo. Ja, dat zijn hele nuttige dieren namelijk. Die zorgen ervoor dat die oude boom tot mest wordt gemaakt. Ja. Dus heel veel van de mensen die we nu zien optreden, die zijn bezig met het afbreken van die oude boom, hè, die industriële samenleving. En dan weet je gelijk wat voor soort diersoorten dat zijn. Daarnaast moet er een nieuwe boom worden gemaakt. En dat doe je met vlinders en bijtjes en eekhoorntjes, weet je wel? Nou, en we leven eigenlijk in een wereld waar allebei waar is. Dan kan je heel boos zijn op die pissebedden, maar dat zijn ontzettend nuttige dieren.
Hmm.
Ja, als je ziet hoe nuttig zij zijn om van een oude boom weer mest te maken voor de toekomst. Ja, dat zou ik niet kunnen. Dus ik vind het heel knap wat ze doen.
Ja, het is echt een mooie manier om er naar te kijken. Want dat geeft ook een stukje, je noemde het al eerder in ons gesprek, spirituele groei. Het geeft ook een stukje rust. Hè? Het schoont ook op in je energie. Om vooral, alles moet ook gebeuren. En alles heeft ook een rol en een functie. En dan krijg je in deze autonome transitie, waardoor ik gelijk al helemaal zin heb in, dat ik zelfs de huidige periode waarin we dus in die transitie zitten, ook gewoon kan accepteren, omdat het is en prima is. Waar ik jouw mening ook...
Je kunt nog sterker stellen. Kijk, als je de geschiedenisboeken leest, hè, dan hebben we eigenlijk altijd een paar honderd jaar een rustige periode, en zeg maar een bepaalde samenlevingsvorm. En maar eens in een paar honderd jaar kom je in een transitie terecht.
Ja.
Dus normaal gesproken lees je dat alleen maar in de geschiedenisboeken, hoe zo'n transitieperiode is geweest. En wij zijn er onderdeel van. Dus wij maken geschiedenis.
Juist.
Ja, het is maar net hoe je naar kijkt.
Ja, het is maar net hoe je naar kijkt, ja. Nee, dus absoluut.
De periode, we kunnen eraan meebouwen, dus wij kunnen de geschiedenisboeken halen. Prachtig, toch?
Ja, nee, maar dat is echt zo. Ik weet echt inderdaad, als ik geschiedenisboeken lees, dan denk ik, hoe zou het zijn geweest om in deze periode te hebben geleefd? Ja, en dat zelf mee te hebben gemaakt. Ja, dat is super, super interessant. Waar ik zeker weet dat de kijker en luisteraar ook jouw mening over wil horen. Er is de afgelopen weken natuurlijk een president gekozen, Trump. Daar is natuurlijk ook een hoop over gezegd en geschreven. Nieuwsgierig naar jouw visie daarop. In hoeverre gaat want het is toch best wel een shift geweest voor veel mensen. Als je de data bekeek in Europa, geloofde iedereen dat Kamala ging winnen. De mensen die wat uit alternatieve media hun informatie haalden, die zagen eigenlijk al aankomen dat Trump gewoon ging winnen.
Ja.
Dus in hoeverre heeft dit impact op de mainstream media kanalen? En ook misschien wel op dat stukje wat we net besproken hebben, op deze transitie die we aan het bespreken zijn.
Nou, het viel mij op dat inderdaad wat je zegt, als je alle informatie een beetje bekijkt, dan zag je al aankomen dat Trump ging winnen. Dat zag gewoon een beetje aankomen. Ja. Was nog steeds spannend, hè? Omdat er heel veel macht en invloed uitgeoefend om dat niet te laten gebeuren. Dus het was wel spannend, maar niet vanwege de wil van het volk, maar meer vanwege de context die eromheen zat. Ook is dit ook weer een goed voorbeeld van de tijd waar we in leven en in de fase waar we in verkeren. Dan moet ik even heel terug gaan even toelichten. Dat is, we hebben eigenlijk altijd door de geschiedenis heen altijd verschillende maatschappijvisies gehad. Dus als je naar een transitie gaat naar een andere samenleving, dan zijn er andere visies geweest van verschillende mensen. En dat was meestal ook gerelateerd aan hun belangen die ze erbij hadden. He, dus bijvoorbeeld, landeigenaren hadden er belang bij een feodaal tijdperk. Want dat diende hun belang het beste. Hè? Want ze hadden veel landbezit, ze wilden rijk en machtig worden. Dus zij geloofden ook echt in een top-down samenleving met een koning enzovoort. Toen gingen we naar een handelsrepubliek. En die handelaren wilden zeg maar vooral vrijheid hebben. En ja, die wilden dus niet de belangen van die elite dienen, maar die wilden gaan handelen. En dat was veel meer een bottom-up samenleving. Nou, dat bottom-up en top-down, dat zijn eigenlijk de rode draad door alle discussies heen, door de eeuwen heen. Er zijn altijd bepaalde bevoorrechte mensen in hun eigen belang, willen zoveel mogelijk zelf kunnen bepalen wat er gebeurt. En als je onderdeel van het volk bent, ja, dan is het belang van het volk dat het volk aan de macht is. En dus het hele idee van democratie is juist van wij moeten als volk aan de macht zijn om onze belangen te dienen. Dus het is een tegenstelling tussen belangen, zeg maar, wat je ziet als de toekomst van de samenleving. En eigenlijk is dat nu ook weer zo. We zitten in een transitie. Dan is er een aantal groepen hele rijke en machtige mensen. Die rijken, dat zijn de grote bedrijven en hun aandeelhouders. Hè. En de machtige partijen op wereldschaal zijn de NGO's, hè, de non-governmental organizations. De belangrijkste zijn de VN, WHO en WEF. Hè, dat zijn de drie belangrijkste. En zij geloven gewoon, of je het nou leuk vindt of niet, zij geloven gewoon dat zij het beter weten dan het volk. En dat zij samen een wereldregering gaan volgen hè, om de planeet te redden. Een aantal mensen geloven het echt. En die geloven dus echt in een top-down samenleving. Hè, op wereldschaal. Hè, omdat de grootste bedrijven zijn groter geworden dan de landen. Nou, de tegenoverconversie, ja, maar dat willen we juist niet. Wij willen, zegt het volk, wij willen juist een toekomst hebben voor iedereen. Hè, voor het volk. Nou, dan hebben we weer die tegenstelling. Hè, dus voor de zoveelste keer in de geschiedenis, de tegenstelling tussen mensen die geloven in een top-down samenleving. Van mensen die slimmer zijn en rijker en machtiger dan het gewone volk. En je hebt mensen die geloven juist in de wil van het volk voor democratie. Hè? Dus al sinds de Grieken is dat zo. Je ziet dus dat de Democratische Partij in de Verenigde Staten, die waren echt bezig met het bouwen, samen met die NGO's en die grote bedrijven, met name in Silicon Valley natuurlijk, om daar opnieuw een, ja, zeg maar een top-down samenleving te maken, op wereldschaal, samen met de NGO's, omdat ze dat geloofden. Dus de Democraten hè, die hadden dat als toekomstvisie. Nou, wat je natuurlijk wel vaker hebt gezien in de geschiedenis, als die elite te veel hun wil gaan opleggen, komt er een burgeropstand. We hebben natuurlijk heel veel burgeroorlogen gehad, omdat ze dat niet wilden. En eigenlijk zijn die mensen die veel meer naar het volk kijken, die hebben zich verzameld bij de Republikeinen. Maar ook bijvoorbeeld een democraat als Kennedy, Robert Kennedy, dat is een democraat en die is dus, heeft zich aangesloten bij het wil van de volk. Zo zie ik dat. Het feit dat Trump en Kennedy nu gewonnen hebben, en overigens gesteund door Elon Musk, hè, want dat is ook een interessante partij in deze, de rijkste man ter wereld, hè, heeft zich nu niet aangesloten bij die wereldelite. Dat is interessant, hè, een hele paradoxale situatie. Die heeft zich aangesloten bij de wereld van het volk. En je zag daar die strijd tussen de top-down samenleving, maar nu op wereldschaal, en zeg maar het wil van het volk. En Trump had gezegd van, ik ben niet geïnteresseerd in de wereld, ik sta voor Amerikanen. He, die had het alleen maar over Amerika, he, fuck de rest, he, dat is wat hij zei.
Ja.
Die strijd he, tussen top-down en bottom-up heeft vaker plaatsgevonden in de geschiedenis. En het feit dat Trump niet gewonnen heeft, en niet een beetje ook, maar behoorlijk, wilde zeggen dat in Amerika, en die lopen altijd in een jaar 5 of 10 op ons voor, zich allemaal uitgesproken hebben voor de wil van het volk. Dat is wat ze gedaan hebben. En dus nog even de vraag of Trump het ook gerealiseerd kan worden. Want hij heeft hele grote tegenkrachten. Hè? Dus, hè, maar goed, dat is wel wat hij wil. En dan weten we dus ook dat we nu in die fase zijn dat het volk weer op gaat staan. Die dingen gebeurden in Amerika altijd 5 à 10 jaar eerder dan hier. Hè? Zo gaat het nog een keer. Wat sneller volk, zeg maar. Wat sneller de maatschappij eigenlijk. Hè?
Ja.
Minder gereguleerd. Dus het feit dat daar nu plaatsvindt, betekent dat de echte strijd nu begonnen is. En je zult de komende jaren zul je zien dat die strijd echt gaat plaatsvinden. En wat ik ook in mijn emeritaatsrede heb gezegd, want ook dit heb ik natuurlijk voorspeld. Er zal op een gegeven moment weer een nieuwe Thorbecke 4.0 moeten komen. Om zeg maar een nieuwe samenleving te maken. Want het industriële samenleving, dat heet het Huis van Thorbecke. We zijn toen van een republiek weer een monarchie geworden. Dus de top-down heeft weer een beetje gewonnen, zeg maar. En tegelijkertijd heeft Thorbecke ook een parlementaire democratie ingevoerd. Dat is de wil van het volk. Dus wat we nu kennen in Nederland is het Huis van Thorbecke. En dat is een combinatie tussen top-down en bottom-up. Nou, in mijn emeritaatsreden, dat is die ontknoping waar ik het over heb, zal op wereldschaal ook alweer iemand opstaan, een Thorbecke, zeg maar een Thorbecke 4.0. Of we nou leuk vinden of niet, maar die NGO's zijn er. Of we nou leuk vinden of niet, die grote bedrijven zijn er nou een keer. Of we nou leuk vinden of niet, die technologie is er nou een keer. Dus je kunt hem beter realistisch onder ogen zien. En een Thorbecke 4.0 moet de belangen van die wereldspelers gaan combineren met de wil van het volk. Want als ze door blijven gaan met die top-down controle opleggen op het volk, dan gaat het fout. Dan gaat het volk opstaan en dat is in niemands belang. Want dan gaan we met z'n allen afscheid nemen van de NGO's. Dan gaan we met z'n allen afscheid nemen van die grote bedrijven. En daar hebben ze ook geen belang bij. Dus als ze een klein beetje verstand hebben, die grote techbedrijven en die NGO's, als ze even iets meer dan 100 hersencellen hebben, dan weten ze dat ze op enig moment toch het gesprek met het volk aan moeten gaan om een nieuw systeem te gaan maken. Want anders dan zijn zij degene die het onderspit delen.
Ja, en eigenlijk is het feit dat Trump dus gewonnen heeft, is daar eigenlijk een voorbeeld van.
Ja, eigenlijk heeft hij de wil van het volk gemobiliseerd, zou je kunnen zeggen. Wat je ook van hem vindt, hè. Het zou niet mijn vriend zijn, zeg er gelijk bij, hè.
Ja,
maar het is in deze tijd wat er nu moet gebeuren met die enorme strijd. Je moet echt heel veel power hebben en heel veel lef hebben en heel boos zijn om in deze moeilijke situatie te kunnen winnen. En dan heb je wel een Trump-achtige persoonlijkheid nodig. Heeft hij goed gedaan. En hij heeft het volk gemobiliseerd om te zeggen stop en hier niet verder.
En wat zie jij nu veranderen? Omdat Amerika inderdaad altijd een x-aantal jaar voorloopt op Nederland en op Europa. Wat zie jij nu de komende jaren daar veranderen dat Trump daar aan de macht is? Mede door deze energie die daaronder zit, hoe dat dan tot stand is gekomen. En het feit dat hij dus inderdaad ook Kennedy heeft, die zelfs volgens mij naar voren wil gaan schuiven als minister of health.
Ja,
dus wat gaat er veranderen?
Nou, er gaat een behoorlijke strijd komen. Want als je kijkt wat Kennedy zo al gedaan heeft. Die heeft natuurlijk heel veel lawsuits gedaan, hè? Tegen die farmabedrijven. Dus je weet echt van de hoed en de rand. En er zit ook een hoop boosheid in nog, hè, voor het vermoorden van zijn familielid in de jaren 60. Dus er zit enorm veel energie aan achter om het aan te gaan pakken. Nou, je snapt natuurlijk wel dat tot behoorlijke botsingen gaat leiden. Dat gaat wel een spektakel worden, kan ik je melden. En Elon Musk is er ook zo een. Hè? Die is natuurlijk de rijkste man ter wereld. Dat is een echte visionair. Die heeft dingen gezien. Mensen zeggen dat ik ook een visionair ben. Een academisch visionair noemen ze mij. Mm-hmm. Maar als ik mij vergelijk met Elon Musk, dan sta ik nog wel een beetje in zijn kinderschoenen. Want hij zag dingen al gebeuren. Dat zag ik nog niet, hoor. Het is echt een uniek visionair, vind ik. En die heeft natuurlijk heel veel geld en heel veel power. Ja, en hij wil zich ook inzetten voor de regering, heeft hij gezegd. Hè? Ik weet niet precies, maar wat ze wilden gaan doen is de hele Amerikaanse overheid willen ze gaan reduceren of herstructureren en een heel ander nieuw perspectief. Nou ja, dat is wel zo'n man die snapt waar het naartoe gaat. Dus er zit wel heel veel power achter, hoor. Dat, ik denk wel echt een hardgrondige transitie tegemoet gaan.
Super interessant. Ja, ik zag het vanochtend volgens mij, ze noemen het Dodge. Dodge is natuurlijk ook van die Dogecoin, die grap van Elon Musk. Maar de afkorting, ik weet niet meer precies waar het voor staat, maar het had er inderdaad mee te maken dat ze alle overtollige overheidspersoneel gaan elimineren. En dat gaat hij, Elon Musk, samen met die Vivek, die andere, die runner-up in de eerdere strijd met Trump, die gaan dat samen organiseren. Dus dat ziet er spannend uit. Ik geloof ook dat als ik Kennedy hoor, en die volg ik al een tijdje, hij heeft ook dat boek over Fauci geschreven natuurlijk, dus hij weet echt van de hoed en de rand, dat hij daar, hij gaat er tegenaan. Trump, Elon Musk, in hoeverre zijn zij straks ook niet gewoon een puppet van de deep state en van die krachten die daarachter spelen? Hoe kunnen wij nou, we weten hoe moeilijk het is om al het nieuws uit de media gewoon klakkeloos aan te nemen, hoe kunnen wij nou als gemiddelde burger gewoon, ik stel een vraag eigenlijk voor de gemiddelde burger, nou weten dat wat er dan vanuit Trump komt en vanuit Elon Musk, dat dan wel geloofwaardig, zeker betrouwbaar is?
Wat ik zelf denk, als ik kijk naar hoe zij opereren, ik vind ze wel authentiek, moet ik zeggen.
Ja.
Ik geloof ze wel. Dus ik denk wel dat ze met de goede energie en de goede intenties erin zitten. De vraag is of zij het ook kunnen overleven wegen de grote krachten die erachter zitten. Hè? Want dat is wel heel veel geld, heel veel macht die erachter zit. Die zijn niet blij met ze. Die gaan een tegenreactie gaan ze organiseren. Dus de vraag is niet of ze niet authentiek zijn, want dat geloof ik persoonlijk wel. Maar of ze het ook kunnen volhouden, of ze die strijd ook echt gaan winnen. Dus dat is voor mij, zeg maar, eigenlijk meer de vraag. Maar kijk, de grootste vijand van een elite is een verenigd volk. En dat wordt wel onderschat. Dus die elite denkt dat ze met heel veel geld en macht die controle kunnen krijgen. En ik vraag me dat af. Ik denk als Musk en Kennedy en Trump het volk kan mobiliseren voor de goede dingen, dat ze een hele goede kans maken. Ja. En overigens ook het interessante, hè, dat ze de overheid gaan reduceren. Ik ben zelf natuurlijk ook veel in de praktijk geweest en veel met bedrijven gewerkt. En het was altijd zo dat een bedrijf die gaat groeien, totdat ze veel managementlagen hebben en te veel stafdiensten hebben. En dan worden ze minder concurrerend, gaan ze verlies maken, komen de consultants, die gaan analyseren. Er gaan er altijd een paar hiërarchische lagen tussenuit en een paar stafdiensten gaan weg. Hè, dat is eigenlijk wat er altijd gebeurt, om weer even de kosten te reduceren. Maar bij de overheid werkt het anders. Daar is geen markt die ze corrigeert. En we weten natuurlijk allemaal dat in alle landen zijn de schulden enorm opgelopen. Ze geven veel meer geld uit dan het binnenkomt. Dus die overheid die groeit maar en groeit maar. En iedere keer als er gereorganiseerd wordt, dan komt er een managementlaag bij en er komen een paar stafdiensten bij. En wie gaat nou zeggen van ja, nu is het wel een beetje genoeg. We maken een hele complexe piramide van de overheid. Maar dat moet een keer gereduceerd worden. Nou, dat gaat nooit van binnenuit gebeuren. En er is geen markt. En een consultant die gaat het ook niet vertellen en krijgt hij geen opdracht meer. Dus dat is een beetje een catch-22 situatie waar ze in zitten. Ja, en wat zegt Musk en Trump? Die zeggen eigenlijk datgene eigenlijk wat ze bij bedrijven ook doen. Ja, luister eens, Amerika is gewoon verlieslatend geworden. En dat komt vooral omdat ze te veel kosten hebben. Nou, wat we gaan doen is een aantal managementlagen eruit slopen. We gaan overbodige stafdiensten eruit gooien. De mensen die niet in belang van Amerika, maar vooral voor hun eigen belang of voor bedrijven werken, die gooien we eruit. En zo gaan ze de overheid reduceren, zoals ze eigenlijk altijd bedrijven ook hebben gedaan. Ja. Dus het is een logische manier van redeneren.
Ja, vind ik ook. En ik hoorde je ook zeggen inderdaad op de vraag van hoe kun je nou als gemiddeld persoon, het is bijna energie, hè? Het is bijna energetisch dat je voelt of iemand authentiek overkomt en daardoor gevoelsmatig denkt, jij gaat wel in ieder geval je daad bij het woord voegen in plaats van een onzinverhaal verkopen en dan vervolgens ons weer in de steek laten. Dus dat is ook wel erg interessant. Ja, en dan bijna tot slot, sorry?
Ja, en ik vind het ook wel belangrijk om die mensen ook die kans te gunnen. Ik heb ook al gehoord, ja, deep state en dat zijn puppets en zo. Ik hoor die verhalen ook al. Maar dat zijn mensen die helemaal per se willen ze die negatieve energie opgaan. En mijn advies is, laat het nou eens los. Ja. Ga er nou eens vanuit dat dat mensen zijn die wel de goede dingen hebben. En sluit je aan bij die positieve energie. Want als al die miljarden mensen het oppakken en positieve energie gaan maken en er echt voor gaan, zeg maar. Ja, dan kun je diezelfde energie, je kunt hem maar één keer gebruiken. Je kunt hem gebruiken om boos te zijn en weer allerlei achterliggende complotten te bedenken of zo. Maar je kunt diezelfde energie ook zeggen, nou, we geven ze gewoon de kans en we gaan gewoon bouwen. En dan komt er nog een keer bij, wat is nou eigenlijk het nut van op dit moment negatieve energie gaan mobiliseren? Wat is het nut nou? Je kunt er toch niks aan doen. Nee. Als het inderdaad putters blijken te zijn, ja. Wat ik niet denk, maar stel dat het zou moeten zijn, dan ga je er toch niks aan oplossen door negatieve energie erop los te laten. Dus het is gewoon een zinloze activiteit. Ja. Geef ze de kans. Persoonlijk denk ik dat ze met de goede intentie er zitten. En als ze dan die positieve energie mobiliseren, dan maken we een hele goede kans om een betere maatschappij te maken. Want laten we wel wezen, iedere keer als we naar een andere samenleving gingen, van het Society 1.0 naar 2.0 naar 3.0 en nu naar 4.0, we hebben een transitie van 7 à 10 jaar. Dat zijn moeilijke jaren. Maar daarna is de samenleving altijd beter geworden.
Juist.
Dus altijd is beter geworden. Dan wel wezen, het belangrijkste is niet dat wij materiële goederen hebben. Dat we auto's en huizen hebben. Dat is niet het belangrijkste van de mensheid. Dat is wel handig als je in bed hebt om te slapen en brood op de plank om wat te eten. Dat is allemaal wel belangrijk, voorwaardelijk. Uiteindelijk denk ik dat we ons moeten gaan richten op het ontwikkelen van een mens op een hoger niveau. We ons gaan richten op de echte essentie van mens zijn, onze ziel, spiritualiteit. Dat we intermenselijkheid en dat we de goede dingen, de positieve dingen gaan doen. Dan maken we onszelf een beter leven. Maar veel belangrijker, dan maken we ook een betere leven, een betere samenleving voor de volgende generatie, onze kinderen en kleinkinderen. En dat is onze verantwoordelijkheid.
Daar doen we het voor. Hey, en bijna tot slot, want jij moet zo gaan, dus ik wil de tijd respecteren. Waar haalt een gemiddeld persoon, of wat zou je adviseren waar een gemiddeld persoon zijn of haar informatie het best vandaan kan halen, om te voorkomen dat je inderdaad in die negatieve bubbel terechtkomt en of te veel jezelf laat meeslepen met angst en schuld en spijt, maar dat je juist vanuit die positiviteit eigenlijk met een hoop kleuren richting de toekomst kan kijken?
Ja, maar dat is, kijk, als je er echt open staat voor andere geluiden, andere kleuren, dan is er echt van alles te vinden. Dus het is geen kwestie van dat de informatie er niet is. Die is er wel. Er is echt van alles te vinden. Je kunt wel proberen te censureren of te manipuleren of zo, maar dat is maar gedeeltelijk succesvol. Dat is alleen voor mensen die niet de moeite nemen om verder te kijken. Dus die informatie is er. Het is meer een kwestie van mentaliteit. Durf je het aan dat de informatie die gegeven wordt niet klopt? Durf je het aan om te geloven dat de overheid niet meer betrouwbaar is, zoals dat vroeger is geweest? Durf je ermee om te gaan dat er altijd mensen zijn geweest in de geschiedenis die geen goede intenties hebben? Je moet zeg maar het lef hebben, zeg maar de moed hebben om dat onder ogen te zien. En als je die mentaliteit hebt, dat uitgangspunt, en je gaat dan vrij kijken, dan is er voldoende informatie te vinden. Dat is het probleem niet. Het probleem zit hem in het hart. De moed hebben, de openheid hebben. Ook om je oude gedachten los te laten over betrouwbaarheid en hoe de wereld in elkaar zit. Open te staan voor nieuwe ontwikkelingen. En de uitgangspunten hebben, we gaan er een betere wereld van maken. Dat kan ook. Ja. Spiritualiteit is van een hoger niveau dan een auto voor de deur hebben. Nou, dat is de richting waar we naartoe gaan. Als je daarin gelooft, en je staat er open voor, dan komt die informatie wel naar je toe.
Ja, dus het is een innerlijke transformatie eigenlijk.
Het is een innerlijke transformatie, zo is het.
Mooi, mooi, mooi. Tot slot, waar kunnen mensen jou vinden, jouw werk vinden, de boeken die je geschreven hebt, of misschien lezingen, informatie die jij deelt, waar kunnen ze je vinden?
Nou, je zou kunnen gaan naar Society 4.0. Daar wordt veel gedeeld. Daar is ook een digitale kloon te vinden, dus bij Digitale Bob, die kun je ook vragen stellen. Dat is een toepassing van AI. Dus als je een beetje weet wat het kan, dan zou ik ze aanraden. Onze website is Society 4th, in het Engels, 4th.org/Bob. En als je dat doet, kom je naar mijn... Als je bij Society4th.org gaat, dan vind je alle informatie over mijn boeken en presentaties en zo. Abonneer je op onze nieuwsbrief van Society 4.0. Dan wordt elke 2 weken krijgen de laatste updates wat er zo plaatsvindt. En als je met mijn digitale kloon wil praten, dan is society4th.org/Bob.
Mega. En je bent natuurlijk ook veel actief op LinkedIn. Daar post je ook interessante stukken.
Ja.
Dus ik zal de linkjes voor iedereen die kijkt, luistert jongens, de linkjes hier naartoe staan in de show notes. Dus als je kijkt op YouTube, onderin staan de linkjes die Bob zojuist genoemd heeft. En op Spotify, Apple Podcasts, et cetera. Even naar de show notes kijken. En dan Bob, dan ga ik je nu hartelijk bedanken. Leuk dat je je visie hebt met ons hebt mogen delen. En dan wens ik voor de rest een hele, hele fijne dag. Leuk dat je er was.
Ja, bedankt voor de uitnodiging. Het was een grote eer. En heel veel succes met de podcast. En ook aan je luisteraars en bekijkers. Een hele mooie toekomst gewenst.
Dankjewel. Hallo dames en heren. Hopelijk hebben jullie genoten van deze aflevering. Ik in ieder geval weer wel. Nu toch zover heb uitgehouden. Misschien is het ook wel een goed moment om je nog even te vragen te abonneren op ons kanaal. Dat is 1. En 2. Mocht je nou verder willen gaan in het verdiepen van jouw kennis met betrekking tot de macro-economie, geopolitiek, investeren, beleggingen, bitcoin en alles wat met bitcoin te maken heeft, dan stel ik voor dat je even snel kijkt op onze website cryptounseen.com. Ik herhaal cryptounseen.com, dus datgene wat je niet ziet. Want dan kunnen we met elkaar, denk ik, in onze community een stuk verder gaan dan dat ik kan doen tijdens deze podcast. Mocht je geïnteresseerd zijn, kijk even op de website. Abonneer je even op het kanaal en dan zie ik je bij de volgende aflevering weer terug. Dankjewel.